Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Een beetje sancties voor de moord op Khashoggi.
I spoke the king, not the prince.
Daarmee neemt president Biden wat afstand van de Saoedi's.
Made it clear to him that the rules are changing.
Maar ook weer niet te veel.
The relationship with Saudi Arabia is bigger than any one individual.
Hoe verder met het koninkrijk van het zwaard en de zaag.
Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio het liberale geweten van dit programma.
Ah, dat ben ik.
Het is Arend-Jan Boekenstein. En van afstand komt tot ons vandaag de eeuwige realist Rob de Wijk. Onze gast is Mark Pleijzen, historicus en onder meer schrijver van het boek De Saoedi's, de ongewisse toekomst van een machtige oliestaat. Welkom, Mark.
Dank je.
Is die toekomst van de Saoedi's nu nog wat ongewisser geworden?
Het ongewisse is of de leiding het gaat houden en onder welke omstandigheden de leiding het gaat houden.
Ja, Arend-Jan, president Biden heeft nu een rapport vrijgegeven dat de kroonprins achter die moord zit met die zaag, maar neemt geen sancties tegen hem. Is het niet een heel raar zwaktebod?
Amerika verdient erg veel geld aan de wapenverkoop aan de Saoedi's. Dat hebben ze nu even opgeschort, maar ja, die miljarden moeten natuurlijk wel weer betaald worden. Aan alle kanten zitten ze vast aan de Saoedi's en ze durven niet zomaar het Midden-Oosten te verlaten. Dus dat zijn grote, grote belangen. En eigenlijk is er nog niet zoveel veranderd. Moet je voorstellen, 2 jaar na al deze ellende, hè, en ook trouwens een kwart miljoen mensen die in Jemen zijn vermoord, zijn er nog steeds geen sancties voor de kroonprins himself. Alleen maar dus de perpetrators van Khashoggi zijn nu...
Wat ik niet snap is dat de Amerikaanse overheid aan de ene kant zo'n rapport laat maken, waarvan je van tevoren kon bedenken dat dit de uitkomst zou zijn. Vervolgens is dit de uitkomst en dan zegt Biden ja, het is heel verschrikkelijk. En had hij niet moeten doen, maar vervolgens laat hij de deur op een grote kier staan.
Ja, maar het is toch alles. Trump al gemaakt, hè? Dat programma. Het is nu vrijgegeven.
Ja, maar dan geeft hij dus die sancties op aan zijn ondergeschikte. Ja. En dat is wel te doen gebruikelijk, hoor, in de internationale betrekkingen. Kijk naar Lukashenko, de leider van Wit-Rusland. Kijk naar Poetin, de leider van Rusland. Die worden ook niet door sancties getroffen. Hè? Terwijl daar natuurlijk alle reden voor is om dat wel te doen. Maar je wil dus absoluut met een staatshoofd, en laten we er nou van uitgaan, dat de huidige koning het niet meer helemaal goed doet. En dat de huidige kroonprins de nieuwe koning wordt en het de facto staatshoofd is. Dan leg je dus in de internationale betrekkingen gewoon geen sanctie aan op. Anders heb je straks niemand meer om mee te praten. En heb je de relatie compleet verpest.
Maar waarom zou je niet je best doen om een nieuwe leider te forceren?
Nou ja, weet je, daar gaan ze natuurlijk wel zelf over. En met regime change operaties heeft Amerika wel een hele slechte ervaring opgedaan, hoor, de afgelopen decennia. Dat lukt bijna nooit. Want dan heb je toch zoiets, ook als Saoedi-Arabië, van bemoei je even met je eigen zaken. Hier gaan we zelf over.
Nee, maar wat Mark denk ik bedoelt is van... Kun je de druk op een intelligente manier verhogen? Dat zou overigens niet betekenen sancties voor MBS persoonlijk, want dat is natuurlijk onhandig, dan kan je niet meer praten. Maar wel de prijs van zijn gedrag hoger maken. Kijk, binnen dat Saoedische koninkrijk, het is vrij instabiel. Hè? En er zijn heel veel mensen boos, zoals Mark prachtig uitlegt in dat mooie boek van hem. En dat betekent dat je zou misschien zo kunnen schaken, dat de interne tegenstellingen toenemen en dat er misschien een andere kroonprins over een aantal jaren koning wordt. Dat is wel iets
wat... Ja, heb ik ook wel eens aan gedacht, hoor. Dat signaal geef je al door niet met de kroonprins te gaan praten, maar met de koning. Ja. Ja. Waarbij je natuurlijk nog even moet afvragen van wat die koning nou eigenlijk mee heeft gekregen van dat gesprek.
Die is inmiddels heel oud, hè?
Die hangt in de touw.
Ja, hij is oud, maar hij schijnt ook toch wat demente trekken te krijgen.
Ja, ja, ja.
Dus dat is nou toch ook niet echt een voordeel. Dus wat hij mee heeft gekregen uit dat gesprek met Biden, dat is mij volstrekt onhelder. Maar dat het een signaal is in de richting van de kroonprins is natuurlijk wel groot.
Ja, de roddel in Riyadh is dat koning Salman inderdaad aan het dementeren is en nog één keer per week bridged met vrienden en eigenlijk alles aan ze voorbij laat gaan. En dat zijn favoriete zoon, als dat nog zo zou zijn en zo is, alle taakjes in handen heeft. Wat hij wel had kunnen doen misschien is de vele, ik denk wel honderdduizenden studenten die in Amerika wonen en studeren, bijvoorbeeld de visa van hun ouders weigeren, zodat de mensen in Saudi-Arabië denken, verdorie, door het gedrag van onze leider kunnen wij onze kinderen niet zien. Want de onvrede in Saudi-Arabië, dat vergeten we wel eens, is echt vrij groot. Er zijn te weinig huizen, er is te weinig werk. Er is best een latente armoede onder Saudi's, niet alleen onder de immigranten. Kortom, het is niet zo heel erg moeilijk om een soort van beweging van binnenuit te stimuleren.
En Mark, nog één ding erbij, Rob, ja. Dat is interessant. Weet je nog, 2017 heeft dus MBS, Mohammed bin Salman, heeft dus een aantal van die prinsen in een hotel vastgezet.
Oh, ja.
Waaronder Mohammed bin Nayef, MBN. Nou, Mohammed bin Nayef was een man die heel nauw met Amerika samenwerkte. Die heeft Al-Qaeda en IS bestreden. Was ook heel erg pro-Amerikaans. Nou, die zit nog steeds vast. Het gaat helemaal niet goed met hem ook. Nou, reken maar dat Amerikanen via over nadenken van hoe kunnen we die man misschien in het spel brengen. Hè? Dan zou hij niet de koning kunnen worden. Dus er is van alles aan de gang daar. En wat Mark
ik
zegt,
ben het eens met je, Arend-Jan, en ook met Mark. Maar het probleem blijft natuurlijk, hè, kun je door buitenlandse druk binnenlandse veranderingen afdringen? Geef mij nou eens één voorbeeld, Arend-Jan, waar dat gelukt is.
Zuid-Afrika is het enige voorbeeld met sancties. Sancties werkten in Zuid-Afrika.
Laten we niet over Zuid-Afrika gaan praten. Dat is gebeurd toen de Koude Oorlog afliep. En dat heeft er toen ook mee te maken. Maar eigenlijk daarna is nooit meer wat gelukt. Iran, hoe lang proberen we nou al niet die Iraanse leiders op andere gedachten te brengen? Wat alles te maken heeft ook met het conflict wat er is met Saoedi-Arabië. En wat ook, in belangrijke mate de strategie van Biden bepaalt. Het lukt gewoon nooit. Kijk naar Turkije. We zijn ook diep ongelukkig met wat dat land doet. Maar ze gaan gewoon hun gang. Op het moment dat je niet een formele relatie hebt met zo'n land. Omdat die bijvoorbeeld in de NAVO zit of in de Europese Unie, zijn je drukmiddelen eigenlijk buitengewoon beperkt, hoor.
Ja, maar goed, jij spreekt natuurlijk als realpolitiker. Maar als journalist kan ik toch niet anders doen dan heel hard mijn verontwaardiging uitspreken.
Oh, ja, nee,
over de moord op een collega. En over de arrogantie van de manier waarop die moord is gepleegd. Alsof niemand ze ooit zou kunnen pakken. Alsof geen enkele camera daar hing. Alsof de Turkse geheime dienst debielen zijn.
Ja.
Gewoon arrogant, schandalig.
Is ook zo. Maar kijk, maar weet je, maar dat je dat schandalig vindt, dat vind ik ook. Ik bedoel, geen zin dat mensen zal zeggen dat dat niet waar is. Maar helaas is het zo de omgang van landen dat het wel soevereine landen zijn. En we weten ook dat als je daar druk op gaat uitoefenen, dat men zich eerder verenigt achter de leider, dan dat men zegt van we moeten die leider niet meer, laat die ophoepelen. Dat is echt een heel erg groot probleem. Dus je kunt protesteren, je kunt aangeven dat het onacceptabel is, en het is onacceptabel. Maar dan zou je eigenlijk ook moeten aangeven hoe je dan in staat bent om zo'n land te veranderen. En zeker als je ook nog een keer aanstuurt op een verandering van het regime, dan wordt het echt heel erg lastig, hoor.
Maar je geeft ook een signaal af. Je geeft een signaal af aan Orbán van Hongarije, dat hij daar ook zijn journalisten kan oppakken en eventueel vermoorden. Waarom niet? Het leven gaat gewoon door. En dat geef je ook naar Poetin en dan geef je ook naar Xi.
Ja, dat klopt. Behalve dan dat Orbán, die kan dus nu met een rechtsstaatstoets tot de orde worden geroepen, dan krijgt hij gewoon geen geld meer. En we zien dus nu al wat de gevolgen daarvan zijn in Hongarije. Dus nee, dat ligt echt anders. Je moet echt een formele relatie hebben. Met formele drukmiddelen wil je echt iets kunnen doen op zo'n land. Daarmee begrijp ik heel goed dat je buitengewoon machteloos voelt en dat je denkt van verdomme, waarom kan zo'n potentaat gewoon zo'n journalist vermoorden? Maar ja, ik heb nog nooit een magische oplossing gezien waarbij je dus in één klap in staat bent om een verandering intern af te dwingen.
Maar moeten we dan gewoon accepteren dat er geen enkele good guy in de wereld is? Misschien de premier van IJsland, maar die heeft geen die heeft verder geen invloed. Maar dat kan toch niet zijn dat dan onze kinderen moeten zeggen dat er geen enkele good guy is die snapt hoe de verhoudingen eigenlijk zouden moeten zijn. En die een moreel kompas heeft waar hij voor uit durft te komen. Maar ben ik nog gek?
Nee, je bent niet gek, maar je bent wel naïef. Want je zult namelijk dan ook aan je kinderen moeten uitleggen waarom het niet kan. En waarom landen soeverein zijn. En waarom helaas dus landen kunnen doen en laten wat ze willen. Heel lastig kunnen worden gestraft van buitenaf. Terwijl ik ook vind dat dat een goede zaak zou zijn. En tegelijkertijd moet je ook zeggen dat Biden hele andere afwegingen te maken heeft. Dan kan zo'n akkefietje met zo'n Khashoggi wel eens een keer een bijna van ondergeschikt belang zijn voor het bredere plaatje in het Midden-Oosten. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal verschrikkelijk in jouw oren.
Ja, zoals de moord op Ferdinand in Sarajevo zogenaamd het begin van de oorlog is geweest.
Ja, bij wijze van spreken, ja. Ja.
Nou ja, het is ook. Mijn kinderen zouden dan zeggen: ja, en de Verenigde Naties dan? En de Europese Unie dan? Waarom hebben we zo lang gewacht om Polen en Hongarije aan te pakken? Dan heb ik geen antwoord.
Die worden ook wel aangepakt. Alleen het probleem is dat je geen dwingende maatregelen kunt afkondigen, waardoor er echt absoluut 100% zeker veranderingen gaan ontstaan.
Nee, maar dat is een te hoge eis. Wat je kan doen is, ik vond Mark's voorstel van je kan niet zomaar je kinderen in de Verenigde Staten bezoeken. Dat betekent dit wel, dat al die verwende rijke Saoedi's van verdorie zegt, dat kan allemaal niet meer. En ja, die Mohammed Bin Salman is ook wel een beetje een onrustige man. Heeft dan wel zo. Hij is, intern is hij veel minder populair dan 3 jaar geleden. Ja. De oorlog in Jemen heeft miljarden verbrand. Niet heeft hij gewoon verloren. Hè? En ook nog eens 250.000 mensen over.
Nou ja, of hij verloren heeft. Ik bedoel, er is een padstelling in Jemen. Maar echt verloren heeft hij hem ook niet.
Nou ja, maar het is ook niet bepaald.
Heeft er helemaal niemand gewonnen, nee, volgens mij.
Maar het is bepaald geen succes, toch? En dan de bigger picture. Als je van realpolitiek houdt. Kijk, eigenlijk is Amerika bezig. Dat was onder Trump al ingezet. Ze doen in het Midden-Oosten veel minder dan vroeger. Hè? Ze zijn niet afhankelijk meer van de olie van het Midden-Oosten. Eigenlijk lopen ze in die Persische golf erop een beetje het politiewerk te doen voor de Chinezen. Dat is vrij krankzinnig eigenlijk. Hè? Dat zouden de Chinezen zelf moeten doen. Dus met andere woorden, het loopt eigenlijk een beetje op zijn laatste benen daar. Dus met andere woorden.
Weet ik niet. Kijk, weet je wat die. Wat Biden natuurlijk heeft gezegd, die wil die Iran-deal, dus die nucleaire deal, die het moet voorkomen dat Iran kernwapens kan gaan bouwen in de toekomst. Die wil die weer gaan revitaliseren. Ja. Nou, de Europeanen die zijn daar ontzettend blij mee. Daarmee moet hij dus een toenadering zoeken tot Iran, tot de Ayatollahs.
Ja.
Dat vindt Saoedi-Arabië verschrikkelijk, want Iran is de grote vijand.
Ja.
Als je nou ook nog eens een keer ervoor zorgt dat je dus door keiharde sancties, door je af te keren van Mohammed bin Salman, de kroonprins, Saoedi-Arabië helemaal van je afkeert, wat denk je dan dat er gaat gebeuren? Er is in 2003 volgens mij al een discussiestuk uitgelekt in Riyadh, waarin een aantal opties werden gezegd, werden opgeschreven over wat je dan zou moeten doen als je geen veiligheidsgarantie meer zou hebben van de Verenigde Staten. Want die heeft die gegeven. Dat betekent dus dat een van de opties die Saudi-Arabië heeft is om gewoon een kernwapen te gaan ontwikkelen.
Dat is een groot probleem.
Dat gaan ze absoluut doen als Amerika Biden zich compleet af gaat keren van Saoedi-Arabië. Dus hij moet goede relaties onderhouden met het land. En hij moet tegelijkertijd de kroonprins duidelijk maken dat wat hij doet onacceptabel is. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Probeer daar maar eens uit te komen.
Ik ben blij te horen dat we via, Hongarije en IJsland, dat we nu weer teruggekeerd zijn in de regio. Dat lijkt me een goed moment voor even een korte onderbreking.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Mark Blaise, schrijver en journalist van onder meer het blad Argus. En het boek over Saoedi-Arabië. En wat is het nieuwe boek?
Boek gaat heten, of heet De Adviseur. Met als ondertitel 3 jaar fluisteren tegen een dictator. En het gaat over mijn dilemma's bij het adviseren van een Afrikaanse dictator.
Dat wordt een bestseller, nu dat hier genoemd is.
Zeker.
Interessant. Ja.
Niks voor betaald.
Ja. We waren weer terug in de regio. Oh ja, en ik bedoel, we hadden Hongarije en IJsland al behandeld, maar Jemen en Iran nog niet zo heel erg. Wat is hetgeen Biden hier nu probeert te doen met betrekking tot het Midden-Oosten?
Nou, we moeten misschien even doorgaan wat Rob net zei, want dat is echt een heel interessant dilemma. Amerika probeert nu, met steun van Europa natuurlijk, maar Europa is niet machtig, om die Iran-deal te herstellen. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen, de Saoedi's, de Soenitische wereld, zou het heel fijn vinden als er een kernwapen voorkomen wordt in Iran. Dus daar zit wel een beetje mogelijkheid. Maar aan de andere kant is het zo, als ik de Saoedi's zou adviseren, zou ik zeggen, van ik zou sowieso in het grootste geheim met een kernwapen beginnen. Want je wordt verrekte serieus genomen in de wereld als je die bom hebt. Hè? Dus met andere woorden, ik denk dat ze er al mee bezig zijn. Net zoals ik denk dat Erdogan er wel plannen heeft. En Japan zeker ook.
Ik weet niet of dat zo is. Een van de opties die genoemd werd in dat stuk is om een deal te sluiten met een ander land. En vermoedelijk is er een deal met Pakistan, maar dat weten we niet 100% zeker.
Daar hebben ze heel veel invloed op Pakistan.
Ja, en dan zouden ze dus gebruik kunnen maken van een in Pakistan gefabriceerd kernwapen. Die suggesties worden gedaan op dit ogenblik.
En dan moet je eens bedenken.
Heb je daarvan gehoord?
Ja. Ik wel.
Ik heb in mijn boek gesuggereerd dat ze niet voor niks kerncentrales aan het bouwen zijn als een soort van cover-up voor ander onderzoek. We weten precies wat we daarmee bedoelen. Ja. Want in het land van de olie is het natuurlijk een beetje raar om peperdure kerncentrales te gaan neerzetten. En de Fransen zijn zo hypocriet om dat te mogelijk te maken. Daar is ook kritiek op natuurlijk. En als de Fransen het niet doen, dan doen de Russen het wel. Enzovoort. Maar dat is volgens mij een cover-up voor binnenkort eigen initiatieven te nemen en een bom te bouwen.
En bovendien.
Maar dan heb je dus ook je eigen dilemma. En het dilemma wat ik net heb beschreven, gecreëerd. Namelijk, als je al te zeer tegen Saudi-Arabië gaat afkeren. Je draait dat land de rug toe. Dan gaat het gewoon een kernwapen.
Nee, je moet je niet het land de rug toedraaien. Maar we moeten niet alleen maar kijken van hoe zielig Mohammed bin Salman zou zijn als de Amerikanen wat afstand nemen. Hij heeft ook belang bij dat de Amerikanen bij hem in de buurt blijven. Anders is hij ook maar zeer alleen.
Zeker.
Ja. En dat geeft dus ook weer kansen. Hè? Want het economische beleid van Saudi-Arabië is niet goed. Allerlei economen, Saoedische economen in Amerika. Eén daarvan die heeft erover getwitterd. Hup, gelijk kop eraf ook. Hè? Zo gaat dat. Dus veel Saoedische studenten, zeker in Amerika ook, hebben second thoughts natuurlijk over de duurzaamheid van een dictatuur in deze moderne wereld moet je ook niet overschatten. Dus er zijn best kansen. Er zijn best kansen waarop heel erg gelijk heeft als zij erin slagen. Kijk, ze bezitten ongeveer Pakistan. Hè? Het Saoedische geld heeft in Pakistan al die madrassas gefinancierd en zo. Dus het is een klein kunstje om die kennis daar te hebben. Maar als zij echt een kernwapen zouden ontwikkelen en hebben, dan is het een totaal anders. Hè? Dan durven we helemaal niks meer.
Ja, goed, we durven ook nog steeds te kijken naar Pakistan en India. Waarvan we ook dachten van, oh mijn god, dat wordt een permanente dreigende kernoorlog. Er is ook iets voor te zeggen, maar ja, dat is natuurlijk gevaarlijk om dat te doen. Dat je de balans creëert en de een kan de ander kapot maken. En dus kan de ander de een kapot maken en daarom gebeurt er niks. Heel lang is dat de filosofie geweest. Ja. Dat vindt Rob volgens mij ook.
Maar daar heb je helemaal gelijk in. Maar het probleem is dat de aanloop naar het hebben van een kernwapen is instabiel. Het probleem zit hem niet in het hebben van een kernwapen. Als dat zo is, dan ontstaat er een nieuwe feitelijkheid. Zie Noord-Korea. Maar op het moment dat twee landen tegen elkaar gaan opbieden en in een race zijn verwikkeld om kernwapens te gaan ontwikkelen, dan ontstaat er een gigantische instabiliteit. En daar ben je bang voor. En dat is ook precies wat je met die Iran-deal wilt voorkomen.
En wat is dit scenario? Mohammed bin Salman heeft nauwe contacten met de geheime dienst in Israël. De toenadering tot Israël is best verrassend. Israël heeft, ik weet niet eens of dat officieel is, maar heeft zeker een kernwapen. Laat ze het Israëlische kernwapen inzetten tegen Iran. Daar hebben ze allebei belang bij.
Dat zou ook
nog maar zo werkt dat natuurlijk niet. Want je kunt nooit een ander land vragen om een kernwapen in te zetten, waardoor je misschien zelf al wordt getroffen. Dus ik bedoel, dat gaat niet.
Maar je hebt een gezamenlijke vijand. En de een heeft een kernwapen. En daarmee kan je misschien Iran onder druk zetten.
Maar je wilt het liefst zelf hebben natuurlijk.
Ja, je wilt het liefst zelf hebben.
Maar dan moet je natuurlijk wel ook een formele relatie hebben met elkaar. Hè? Dus eerst heb je die relatie zien verbeteren tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten. Je hebt terecht zo net gezegd dat dat ook nu onder MBS gaat gebeuren. Lijkt het althans, hè? Tussen Saudi-Arabië en Israël. Er is een geheime ontmoeting geweest, hè, tussen de kroonprins en Netanyahu, waar de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo overigens bij aanwezig was. Ja. Dus interessant genoeg is dat dus een erfenis van Trump. Hè? Ja. En die erfenis van Trump zal Biden dus absoluut niet willen verkwanselen. Dus dat is een extra reden om aardig te zijn tegen Mohammed bin Salman.
Maar wacht eens even, Pompeo die dacht dus een paar jaar geleden dat als Amerikanen nog meer steun zouden geven, dat Mohammed bin Salman die oorlog in Jemen zou winnen. Dat was dus een kardinale inschattingsfout. Weet je wat ik wil zeggen, Rob, is dus nog dit van: is het mogelijk om Mohammed bin Salman te beïnvloeden? Hij is zo geschrokken nu van de reactie van Biden dat hij opeens vrede weer gaan sluiten met Qatar. Qatar is moslimbroederschap. Moslimbroederschap is universeel. Het Saoedische vorstenhuis haat universele moslims, want die zouden wel eens tegen het koningshuis kunnen zijn. Hè? Nou, de relatie tussen Qatar en Saoedi-Arabië is helemaal versteerd. Hè? Je mag er zelfs niet eens overheen vliegen. Nu opeens zegt hij van: nou, we kunnen misschien met Qatar wel weer vrede gaan sluiten. Dat betekent dus dat hij is beïnvloedbaar. Dat is interessant voor onze discussie.
Ja, dus moet je dus niet doorpakken. Dus moet je hem niet helemaal aan de schandpaal.
Nee, maar dat is ook zo. Maar we kunnen.
Als hij dus, dat wordt hij dus nu niet. Hij wordt nu niet compleet aan de schandpaal genageld. Maar iedereen weet dat het een totaal foute man is. Ja. Dus in die zin is dus wat Biden doet buitengewoon verstandig. Hij houdt grip op Saoedi-Arabië. Hij houdt grip op de kroonprins. Realiseer je dat er nog een ander punt aan ten grondslag ligt. En dat is de Saoedische steun voor allerlei terroristische organisaties elders in het Midden-Oosten. Ja. Dus dat wil je ook niet dat dat uit de klauwen loopt. En dan geef je dit een tijdje. En dan na een anderhalf jaar of zo, dan is de dooi daar. En kan je gaan praten met bin Salman, de kroonprins. Ja, om ervoor te zorgen dat een aantal van die dingen die je gewoon graag wil, vrede in Jemen, einde aan die steun voor die terroristen, een goede deal met Iran. Want daar heb je hem toch uiteindelijk voor nodig, zoals het nu uitziet. En dan kan je dat er gewoon doorheen drukken.
Het is toch ook wel aardig om af en toe naar die landen zelf te reizen. En bijvoorbeeld gekke dingen te zien, zoals in een hotel gaat de lift open en komt de halve koninklijke familie van Qatar ineens in Riyadh een kopje thee drinken. En dan zeg je daar iets over tegen je gesprekspartner. En die zegt: ja, maar goed, het zijn allemaal neven. Die komen hier de hele tijd. Ja, die ruzie, dat is natuurlijk deels voor de bühne. Ja. Maar we blijven natuurlijk gewoon familie. En als je naar de grens met Jemen gaat, dan zie je alle Saoedische soldaten aan de Saoedische kant zitten. En in Jemen vechten huurlingen voor de hoofdprijs. En de vliegtuigen van de Amerikanen die ze kopen, die vliegen zo hoog omdat die piloten zo bang zijn geraakt te worden dat die bommen natuurlijk een ziekenhuis treffen en niet soldaten. En dus de werkelijkheid achter de werkelijkheid is eigenlijk ook ontzettend interessant.
Wow. Ik ben eerlijk gezegd een beetje de draad kwijtgeraakt, maar ik heb het gevoel dat we tot een soort natuurlijk einde aan het komen zijn van dit gesprek. En op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcast, Spotify of boekesteinendewijk.nl. Art Warnink. Oh, heeft geen vraag, maar een dilemma. Hij zegt: olie van de Saoedi's of gas van de Russen? Leuke. Wil iemand hier keuze in maken?
Nou ja, je hebt het natural liquid gas in Qatar, hè, toch? Je wil natuurlijk niet alleen maar gas bij de Russen, dus goedkoper natuurlijk, maar je wil ook wel een beetje diversificeren. En daarvoor heb je dan wel weer Amerika nodig, maar ook het Midden-Oosten.
En ook Shell.
Ja, dat is waar, maar de crux zit hem gewoon in waterstofgas. Ik weet niet of daar nog vragen over komen. Maar dat is echt gewoon een heel interessant iets. Kijk, een van de grote dingen die we in Europa willen is vergroenen. Dan kun je niet zonder waterstofgas. En we weten ook dat we dat in Europa niet kunnen fabriceren in voldoende kwantiteiten, omdat we gewoon Te weinig zon en te weinig wind hebben. Daar komt het feitelijk op neer. Een land die dat wel kan is Saoedi-Arabië. Op dit ogenblik wordt er geëxperimenteerd met het omzetten van natuurlijk gas in waterstofgas. Dat wordt ook geëxporteerd. Maar er is een gigantisch project dat in een nieuwe stad, Neom, dat ligt bij de Rode Zee, waar door middel van windenergie en zonne-energie, en dat is er in zeer overvloedige mate, wordt gekeken of je waterstofgas kunt maken door middel van groene energie. En dat kan. En dat wordt dan geëxporteerd bijvoorbeeld naar Europa. En daar blijven we dus gewoon afhankelijk, interessant genoeg, van de energie die uit het Midden-Oosten, in dit geval Saoedi-Arabië, komt. Dat houdt verband met het grote plan, wat ook weer de kroonprins heeft gelanceerd. Vision 2030 heet dat volgens mij, om te komen tot een hele nieuwe stad. Zeer futuristisch, zeer geavanceerd, enorm innovatief. Ja, en Rusland, die wordt hier gewoon uiteindelijk de dupe van. Dus als je moet gaan kiezen, dan kies je automatisch niet omdat je het fijn vindt, maar omdat het niet anders kan, voor waterstofgas en voor energie die uit het Midden-Oosten, CQ, Saoedi-Arabië.
Maar dat kan ook in Noord-Afrika.
Ja.
Nee, dat gebeurt ook. Het is goed dat je even Neom noemt erop. Want dat is ook weer zo'n probleemgeval in Saoedi-Arabië. Mm. Een enorme belofte. Hè. Dit wordt de stad van de toekomst. Wij worden het centrum van de wereld van innovatie. Prachtige plannen. En wat staat er nu? Na 3 jaar paleizen voor de koning en voor de kroonprinsen. Ja. En er is verder nog niks gedaan.
Klopt. Nee, er is 5 miljard nu gestoken. En dat is niet zonder betekenis. 5 miljard gestoken in een waterstoffabriek. En die wordt nu ook gebouwd. Het is echt wel onderdeel, dat megalomane project, van een energietransitie die ze daar ook moeten doormaken, omdat ze anders gewoon failliet gaan.
Maar ze zijn razendslim. Dit is allemaal heel goed voor hun imago. Maar of het echt gaat gebeuren, zeker, dat moeten we nog afwachten.
Ja. Dat moeten we inderdaad nog maar zien, ja.
Ze geven meer uit aan lobbyisten en communicatiebureaus dan dat ze echt bakstenen doen. Hè? En dat verdient het Westen overigens ook weer aan.
Hiermee ook antwoord op de vraag van Mark Zuiderwijk, inderdaad over groene waterstof. En of Saoedi-Arabië dan net zo'n bepalende rol zou kunnen gaan spelen als ze nu doen met olie. Dat is dus wel het plan. Maar Mark, je hebt de enige scepsis over of het echt goed gaat daarmee.
Nou, van de meeste beloften is niks terechtgekomen. Zowel op het gebied van...
Dit is een belofte, Mark, die wordt afgedwongen door het buitenland. Door de vraag die komt uit het buitenland. Wij moeten wat. Ja. Wij moeten waterstof.
Ja, en zij moeten iets bedenken om geld te verdienen. Dus het zou kunnen gebeuren.
Ja, daarover. Dus die kans is vrij groot, hoor. Dat
ja, Rob, geloof je.
Vraagt Kokolo Ergensom. De olielanden hebben een minimum olieprijs nodig om hun verzorgingsstaat te bekostigen en de bevolking koest te houden. Gaat dat de Saoedi's lukken met de huidige olieprijs en met zonne-energie? Kunnen ze de bevolking tevreden houden? Je hebt al verteld over de onvrede die er is, Mark.
Ja, de afgelopen jaren is duidelijk, ook in Saoedi-Arabië, dat de dalende olieprijs gevolgen heeft. Er is voor het eerst belasting geheven, er is voor het eerst BTW ingevoerd. De benzine is, nou ja, ik denk van 15 cent per gallon, dat is 2-3 liter of zo, naar 18 cent in één keer. Nou ja, dat is voor ons natuurlijk waanzinnig goedkoop, maar daar een enorme ramp, want ze rijden allemaal in auto's die 1 op 2, 1 op 3 rijden. De economische druk op de bevolking, op de gewone Saudi, is groot. En natuurlijk hopen zij dat Neom en dat plan voor 2030 een herleving van de economie en een diversificatie van de economie, dat echt wel gaat lukken. Want als je alleen maar op olie hangt, dan zoals bij alle mono-economieën, dan ben je de pineut.
En als de olie dus minder gewild is in deze wereld over een paar decades, hè, dan is de hele handout-structuur... Het is geen democratie. Hè? We hebben no taxation without representation. Ze hebben geen belasting. Dus hebben ze ook geen democratisering. En dus alles gaat via handout. De prinsen gaan letterlijk met een tent de woestijn in. En dan kom jij langs, Hugo, van... Ja, ik heb zo'n rugpijn. Maar ik moet wel mijn mastertitel afmaken. Nou, dan geven we 10.000 euro geven aan Hugo. Hè? En dan komt Mark. Ja, ik wil toch met de kinderen op vakantie. Nou, dan krijgt hij een tent. Zo gaat het.
Ik kreeg helemaal niks. Ik ben ook met die prinsen in de woestijn gaan zitten. En die hebben mij uitgehoord. Ik kreeg helemaal niks terug. Gelukkig had ik een paar biertjes bij me. En dat werd dan als koffie geserveerd. Nou ja, het is een waanzinnig land. Waanzinnig. Overigens moet je er gewoon naartoe, hoor, want het is ook prachtig.
Het is heel mooi.
Ja, Ja, zeg maar, een aantal jaren geleden zijn er toch wel opstanden geweest. Ja. Sociale onrust vanwege die lage olieprijs. Omdat, ja, daarmee, kijk, met die olieprijzen, hoge olieprijzen, daarmee kun je sociale onrust afkopen. Ja. Dat is ook het moment geweest, volgens mij, wanneer was dat, Mark? Dat ze voor de eerste keer hebben moeten lenen bij het IMF.
Ik zou het niet weten.
Nog? Nee. Dat is denk ik in 2015 geweest.
Moet je voorstellen.
Op die tijd. Ja, en dat heeft er behoorlijk in gehakt, omdat dat ook tot sociale problemen heeft geleid.
Nee, goed, dat kan het Koningshuis zich totaal niet veroorloven. Vandaar exact. Dat plan dat enorm pompeus is gelanceerd van 2030. Vandaar dat gigantische megalomane neon. En even heeft iedereen gedacht, eindelijk hebben we een jonge, dynamieke kroonprins die snapt hoe de wereld in elkaar zit. Weg uit die tent en uit het zand. En nou blijkt het toch weer een Abdullah uit Kuifje te zijn.
Ja.
Sam Zarian vraagt: de levering van Amerikaanse wapens aan Saoedi-Arabië staat momenteel on hold, tot de regering Biden zeker weet dat deze niet gebruikt zullen worden in Jemen. Is dit schone schijn of een mogelijk keerpunt in het conflict?
Nou, in ieder geval wat je kan zeggen is dat, kijk, luister eens, het geldt voor de Fransen, het geldt voor de Duitsers, maar het geldt absoluut voor de Amerikanen. De defensieindustrie verdient miljarden in het Midden-Oosten. Is daar ook totaal verslaafd aan. En de lobby van de defensieindustrie in het Witte Huis is gigantisch. Dat betekent dus, het staat nu even on hold, maar die centen moeten wel komen natuurlijk. Hè. Je voelt al...
Aan de andere kant, weet je, Arend Jan, hij heeft natuurlijk ook een gezant ingesteld, die daar de vrede moet gaan brengen. Er is een padstelling, hè, dat is wel een klassieke randvoorwaarde om tot een oplossing te komen. Hè. Als een van de partijen nog de mogelijkheid heeft om te winnen, dan doen ze dat. Nou, die hebben ze gewoon niet in die burgeroorlog die daar gaande is. Dus er is wel aan alle kanten toch wel enige bereidheid om wat vorderingen te maken. De afgelopen jaren zijn er ook hier en daar wat vorderingetjes gemaakt. Maar als Biden nu zijn volle gewicht erachter gaat zetten, en dat heeft Trump natuurlijk niet gedaan, die heeft juist alleen maar gesteund, dan zou er wel eens wat kunnen gaan veranderen, hoor.
Ja, we hebben het heel vaak over geld als het over wapens gaat, maar het is voor de wapenindustrie ook belangrijk om te testen. Ja, dus als je in een echte oorlog kan je kijken of die dingen het allemaal ook echt doen. Dus wat dat betreft was Jemen geweldig terrein. En volgens mij hebben de Saoedi's genoeg wapens om de komende 10 jaar nog in Jemen te vechten. Daar hoeft Amerika helemaal geen rem op te zetten.
En het zijn hele slechte vechtersbazen, dat komt er ook nog eens bij.
Heel slecht.
En Mohammed bin Salman ging zelf in die F-16 zitten, weet je dat? Die ging er zelf, kroop die erin. Vond hij stoer. Het is allemaal zo verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk.
Ja, die piloten zijn allemaal opgeleid in Amerika. En op zich kunnen ze wel wat. Maar als ze echt moeten vechten, dat zei ik al, dan vliegen ze op veel te hoge hoogte. En zijn niet echt, daar kan je niet echt de oorlog mee winnen, zou ik zeggen. Dan kan je beter met Iran of met Irak hier gaan samenwerken. Want die zijn zo door de wol geverfd, net als de Russen. Die zijn echt moedig.
Echt een argument voor Saudi-Arabië om een atoombom te maken, hè?
Ja.
Want dan ben je van dat glazen tenminste af. Ja, nee, maar het klinkt ontzettend ruw. Maar zo wordt het natuurlijk wel gedacht. Kim Jong-un die denkt ook zo.
Nee, ik ben het met je eens, maar ik ga er toch tegenin.
Ja, dat moet je ook vooral doen.
Mark Houben vraagt over die wapens overigens nog of Saoedi-Arabië dat op een gegeven moment bij de Chinezen zou kunnen gaan betrekken. Moeten we China nog verder noemen in verband met het nieuwe Midden-Oosten?
Ja, zeker. Er is natuurlijk al een zwaai vanuit Riyadh in de richting van Beijing. En als Amerika Saoedi-Arabië kwijt zou zijn, ja, dan gaat Saoedi-Arabië natuurlijk, gezien het conflict wat er is met Iran, op zoek naar nieuwe bondgenoten. En dan kom je vrij snel terecht bij de Chinezen. Dat kan niet anders.
En China zit ook dik in Iran en die wordt dan heel veel machtiger.
Ja.
En dat is precies ook de reden waarom Amerika er nog even wil blijven zitten.
Ja, ja, die wordt dan het oliemannetje.
Ja.
Want die heeft dan een goede relatie met iedereen. Ja, dat klopt.
Sluiten we af met een vraag van Bobby Jagernat. Die vraagt: is er in geval van Saoedi-Arabië wel sprake van een echte bondgenoot? Oh, dat zat in de vraagstelling. Is er niet slechts sprake van een goede klant van de Amerikaanse wapenindustrie, zoals Saddam Hussein dat destijds ook was? Is er nog wel plek voor de Amerikanen in een militair sterk wordend Midden-Oosten?
Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, dit soort landen zullen altijd op zoek gaan naar bondgenootschappen omdat ze een grote vijand hebben. Er zijn eigenlijk maar 3 partijen die van belang zijn in het Midden-Oosten. Dat is Turkije. Nou, die is vooral met zichzelf bezig op dit ogenblik. Dat is Iran en Saoedi-Arabië. Die willen alle 3 willen ze eigenlijk gewoon de grote leider, de grote baas in dat deel van de wereld worden. Nou, dat gaat per definitie met een hoop gedoe. Machtspolitiek gepaard met opbouw van je militaire arsenalen, met atoombommen als het niet anders kan. Die discussie speelt in al die drie landen. Nou ja, en dan zal men proberen om zoveel mogelijk bondgenootschappen te smeden. En het klassieke bondgenootschap Saudi-Arabië is natuurlijk met Amerika. En op het moment dat Amerika zich daarvan afwendt, op een of andere manier, nou, dan heb je een probleem in dat deel van
het. Dat klopt, maar waar je erbij.
Het ziet er totaal anders uit.
Maar wat je erbij moet zeggen, het is wel merkwaardig, hè, dat Amerika stopt er dus miljarden in. Het kost ontzettend veel geld, al die basis, weet je wel. En China zit daar dus voor een dubbeltje op de eerste rang, sleept daar de olie vandaan en hoeft voor de veiligheid eigenlijk niet te betalen. En dat is iets wat. Dat argument aan Amerika wordt sterker en. Wat het isolatie. Protectionisme is onder Trump veel groter geworden. Hè? Bij Biden zal dat weer wat afnemen, maar het is onlogisch. Wat
en China koopt zich in met vaccins.
Ja.
Briljant, ja. Ze zijn briljant bezig. Die nieuwe zijderoute, plus de vaccins, plus stilletjes de economie overal overnemen, Afrika financieren.
Dat was slimmer dan Afghanistan.
Niet meer te stoppen.
Ja.
Wel mooi dat ze elk werelddeel wel weer gehad hebben.
Het was een briljante podcast. Wat een eruditie. Wat een geweldig.
Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Mark Blaessen. En tot volgende week.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.